Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in de der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 49ste psalm zingen wij het vierde vers. Moet zijn het vierde vers. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt, naar zijn naam genoemd. En wat er verder volgt, psalm 49 en daarvan het vierde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 12e hoofdstuk van het 16e tot en met het 21ste vers. Wij herzeggen nu Lucas 12, de versen 16 tot en met 21, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 100, daarvan het eerste vers, juich aarde, juich alom den Heer, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 12, vanaf vers 16 tot en met 21. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak: Eens rijke mensenland had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf en zeggende: Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen en hetgeen gij bereid hebt. Wiens zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf een schatten vergadert en niet rijk is in God.
Eind aan de beurt van behandeling is zondag 42 van de Heidelbergse Catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 42, vraag 110. Wat verbiedt God in het achtste gebod? Antwoord: God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen, waarmede wij ons eens naaste goed denken aan ons te brengen, het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden, daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. Vraag 111, maar wat gebiedt u God in dit gebod? Antwoord: dat ik mijn naaste nut waar ik kan en mag bevorderen, met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarenboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Tot zover. Gemeente, zondag 42 handelt over het achtste gebod. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wat dit gebod verbiedt. In de tweede plaats willen we erop letten hoe dit gebod wordt overtreden. En in de derde plaats willen we erop letten wat dit gebod gebiedt. Dus het achtste gebod, in de eerste plaats wat God verbiedt. Dat wordt genoemd in het eerste gedeelte van het antwoord, antwoord 110. Onze tweede gedachte, hoe dit gebod wordt overtreden. En dan wordt er onderscheid gemaakt tussen twee manieren waarop de mens met geld en goederen kan omgaan. Twee uitersten, zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant wordt er gesproken over gierigheid, en aan de andere kant wordt er gesproken over misbruik en verkwisting. Twee manieren waarop men dit gebod kan overtreden. En onze derde gedachte, wat dit gebod gebiedt. Wij vinden dat in vraag en antwoord 111. Ook dit gebod staat in het teken van de liefde tot de naaste. En wij zijn er niet alleen als wij onze naaste niet bestelen, maar we hebben ook de roeping om ons naaste nut voor zover wij kunnen en mogen te bevorderen. Gemeente, we zijn toegekomen aan het achtste gebod. Vorige keer hebben wij stilgestaan bij het zevende gebod. Het is alweer even geleden. Dat ging over het huwelijk. Nu over het achtste gebod. En dat gaat over het bezit. Ja, ook deze dingen worden in Gods geboden geregeld. Het gaat in de tweede tafel van Gods wet over de liefde tot de naaste. En dat omvat alles. Het gaat over het leven van de naaste. Het gaat over het huwelijk van de naaste dat door God beschermd wordt. Het gaat over het bezit van de naaste. Het gaat over de naam van de naaste. Dus u moet ook dit gebod zien, want anders zult u het ook nooit echt begrijpen wat hier staat. Maar u zult dit gebod moeten zien in het licht van de verhouding tot onze naaste. En daarin heeft ook ons bezit een bepaalde plaats. Ik zeg ons bezit, maar de vraag is of je het ook zo moet zeggen. Daarin heeft het bezit, dat in zekere zin ook ons bezit is, een bepaalde plaats. Maar wij hebben ook daarin een verantwoordelijkheid ten opzichte van de naaste. Ik heb een stukje laten lezen uit de Bijbel, jongens en meisjes, van die rijke dwaas. En die rijke dwaas die ziet het bezit echt helemaal als zijn bezit. Hij heeft het over mijn gewas, over mijn akkers, over mijn schuur. Het is allemaal van hem. En hij denkt dat hij ermee doen kan wat hij wil. Maar de Heere haalt daar een grote streep doorheen in die gelijkenis. Want hij had zijn bezittingen niet ontvangen om zichzelf te verrijken. Hij had er een dure roeping mee. Gemeente, als de Heere ons veel bezittingen geeft, veel zegeningen, dan hebben we ook een hele grote verantwoordelijkheid. Hoe wij met die bezittingen omgaan, hoe wij ze gebruiken. En als de Heere ons weinig bezittingen geeft, dan geeft dat weer op een andere manier een verantwoordelijkheid, namelijk afhankelijkheid ten opzichte van de Heere, hoe wij dat mogen beoefenen. En dan gaat de Heere met mensen een eigen weg. Niet zo dat iedereen op deze aarde evenveel bezittingen heeft of evenveel bezittingen moet hebben. Wij zijn niet de leer van het communisme toegedaan. Wij zijn ook geen socialisten, maar wij zijn christenen. En de christen beleidt dat God een onderscheid gemaakt heeft tussen rijke en arme mensen. Ze zijn beide van de Heere. En beide hebben een eigen verantwoordelijkheid. En wat wij moeten doen vanuit de Heilige Schrift, dat is die dubbele verantwoordelijkheid benadrukken. Maar het is niet de bedoeling dat de rijken al hun bezittingen afgeven. En het is niet de bedoeling dat de armen hun rechten laten gelden op de bezittingen van de rijken. Zo heeft de Heere dat niet bedoeld. Het is een beproeving om rijk te zijn. Het is een beproeving om arm te zijn. Een beproeving om rijk te zijn, want het kan ons enorm in de weg staan. Zeker in het licht van geestelijke zaken. De Heere heeft gezegd dat het nog lichter is dat een kameel gaat door het oog van een naald, door het allerkleinste poortje in Jeruzalem, dan dat een rijke inga in het koninkrijk der hemelen. Een rijke heeft heel veel belemmeringen, zou je kunnen zeggen. Heel veel verleidingen, mag wel heel dicht bij de Heere leven. En aan de andere kant, een arme heeft ook heel veel beproevingen. Dat hij niet gaat stelen, dat hij niet zich probeert te verrijken met de goederen die niet zijn eigendom zijn. En daarom vroeg ook een van Gods kinderen in het Spreukenboek of de Heere hem voor beide wilde bewaren. Hij zegt: Heere, geef mij geen rijkdom, want ik ben bang dat ik u vergeet. Dat ik onafhankelijk mijn leven ga leven. En geef me ook geen armoede, want ik ben bang dat ik ga stelen. Maar voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Dus gemeente, wie wij dan ook zijn vanmiddag, of u nou arm bent of rijk, dit gebod dat heeft betekenis voor ons allen. We hebben allen onze eigen verantwoordelijkheid. En de Heere geven dat de prediking van vanmiddag mag zijn tot ontdekking tegenover de zonde over dit gebod, maar dat het aan de andere kant ook mag zijn een tuchtmeester om de zaligheid buiten onszelf te leren zoeken. Want ook dit gebod is door ons niet te volbrengen. Er is er maar één die dat gedaan heeft, en er is er maar één van wie wij het hebben moeten. Wat verbiedt God in het 8e gebod? Het is een verbod, maar dat wil niet zeggen dat er in dit verbod alleen maar dingen verboden worden. Ieder verbod heeft ook een gebod. Weet jullie nog, jongens en meisjes, het is net als een munt. Ieder gebod heeft twee kanten. De Heere verbiedt en de Heere gebiedt. God verbiedt te stelen. En wat is stelen? Stelen is als wij iets wat niet van onszelf is, onszelf onrechtmatig toe-eigenen. op welke manier wij dat ook doen, dan is dat een onrechtmatig bezit. Dan kunnen wij dat wel rekenen tot ons bezit, maar dan is het een onrechtmatig verkregen bezit. En gemeente, wij moeten weten van onze bezittingen dat wij er eerlijk aangekomen zijn. Dat wij het eerlijk verdiend hebben, dat wij het eerlijk gekregen hebben, dat wij er eerlijk voor betaald hebben. Dus Gods gebod heeft betrekking op die gewone dagelijkse dingen. Maar kort geleden, jongens en meisjes, heb ik gepreekt over Zacchaeus. En we hebben gezien dat Zacchaeus niet kon leven met datgene wat hij gestolen had. We hebben gezien, het was hooguit 1/8 deel, in het slechtste geval. Maar hij kon er niet mee leven. Dat moest recht gemaakt worden. Want de Heere zegt, gij zult niet stelen. De gemeente, de Heere geven dat dit gebod ook voor ons als een spiegel mag zijn vanmiddag. Hoe staat het met onze bezittingen? Hoe zijn we eraan gekomen? En als dat niet klopt, dan hebben wij de taak om dat te vereffenen. Ook al zou niemand ervan weten. Maar de Heere weet het op een volmaakte wijze. En ook daarover zullen wij dus eenmaal rekenschap moeten afleggen. Niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft. Wat is het verschil tussen stelen en roven? Bij stelen hoeft de eigenaar niet aanwezig te zijn. Men kan uit je huis dingen stelen terwijl je zelf niet thuis bent. Bij roven wordt het als het ware uit je hand geroofd. Je bent er zelf bij en bij roven is er vaak ook sprake van geweld. Het gebeurt hardhandig, het wordt uit de handen gerukt. En God verbiedt dat. Hij verbiedt stelen, hij verbiedt roven. En niet alleen dat wat de overheid straft. Gelukkig dat in ons land de overheid stelen en roven ook straft. Gemeente, er zijn ook landen waar de overheid zelf corrupt is. En waar je alles voor elkaar kunt krijgen als je maar betaalt. En iedere vergunning kunt krijgen die mogelijk is als je maar betaalt. Ik zeg niet dat corruptie in Nederland niet voorkomt, maar als je dat vergelijkt met landen in Oost-Europa, dan denk ik dat wij mogen zeggen dat corruptie niet op grote schaal voorkomt. En dat dat een weldaad is. Want je ziet in Oosterse landen, in landen in Oost-Europa, dat men al jaren bezig is om de corruptie terug te dringen. En dat dat zo in zo'n samenleving is ingedrongen, dat dat eigenlijk niet meer mogelijk is. Dus daar straft de overheid misschien helemaal niet. Maar dat is voor de Heere niet maatgevend. Het gaat er niet om, jongens en meisjes, of je er een boete voor krijgt. Of je er gevangenisstraf voor krijgt. Voor de Heere is ook het kleine stelen stelen. Ook waar de overheid van zou zeggen, nou, daar gaan we geen onderzoek naar doen. Of daar heeft de overheid geen zicht op. Dat blijft voor de Heere gelden. Als je zendingsgeld van je moeder meekrijgt, bij wijze van spreken, en je zou het op school niet in het zendingsbusje doen, dan zal de politie je niet op de hielen komen, denk ik. Maar voor de Heere is dat stelen. De Heere ziet dat. Als je iets leent en je geeft het niet terug, dan zal de persoon waarvan je het geleend hebt daar misschien geen aangifte van doen, omdat het niet iets groots was. Maar het is stelen. En de Heere verbiedt dat. Niet alleen wat de overheid straft, maar allerlei vormen van dieverij. En er worden er hele duidelijke voorbeelden gegeven. Er staat, hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmee wij ons naaste goed denken aan ons te brengen. Dus alles wat je uitdenkt om het bezit van een ander in je handen te krijgen, dat ziet de Heer. Zijn oordeel gaat niet alleen over wat we doen, maar zijn oordeel gaat ook over de boze stukken en aanslagen. De dingen waarmee wij bezig zijn om de ander zijn goed te ontfutselen. En dat kan heel subtiel zijn. Dat kunnen hele sluwe streken zijn. Zeker als het over geld gaat, dan kunnen mensen hele sluwe wegen bewandelen. Maar de Heere ziet het. En de Heere verbiedt dat. Hoe gebeurt dat onder andere? Bijvoorbeeld met geweld. Dat is wel de ergste vorm, denk ik, van een ander zijn bezittingen ontroven. Daar geweld bij gebruiken. Lichamelijk geweld of psychisch geweld. Je kunt ook mensen onder druk zetten. En ik denk dat dat best ook nog wel eens gebeurt. Dat psychische druk, dat is ook geweld, wordt uitgeoefend om het bezit van de naaste te krijgen. Men kan zelfs bijbelse motieven gebruiken daarvoor. Pas daarmee op in de handel, om met de Bijbel in de hand op zo'n manier handel te bedrijven en de naam van de Heere te misbruiken om je eigen portemonnee te vullen. Dat valt eigenlijk ook onder dat geweld, het misbruiken van de naam des Heeren. Schijn des rechts, dus dat je het zo voor elkaar hebt dat iedereen denkt dat het allemaal klopt, dat was met die wijngaard van Nabot ook. Agab had het helemaal voor elkaar. Van de buitenwacht merkte niemand het, dat het verhaal niet klopte. Hij was er op een rechtvaardige manier aangekomen. Maar de Heere wist wel beter. Gemeente, de Heere weet op welke wijze wij aan ons bezit komen. De Heere weet hoe wij aan een erfenis gekomen zijn. De Heere weet hoe wij aan ons deel gekomen zijn. De Heere weet alle dingen. En ook al is het dan voor de mensen misschien allemaal kloppend en recht, maar eenmaal zullen wij verantwoording af moeten leggen, ook over al deze dingen. Verzekeringswerk, daar schijnt ook op grote schaal misbruik van gemaakt te worden, niemand die het merkt. Linksom of rechtsom is het mogelijk om verzekeringsgeld te innen waar mensen eigenlijk geen recht op hebben. De schijn van het recht. En de Heere prikt daar doorheen. Vals gewicht. Dat is eigenlijk een oude uitdrukking, jongens en meisjes. Vroeger, als je iets kocht, dan werd er een oude weegschaal gebruikt. En voor die oude weegschaal, daar werden gewichten gebruikt. En als je nou een gewicht hebt van een kilo, en je boort daar een paar gaatjes in en je stopt daar iets in wat lichter is dan dat gewicht, dan is het net of je een gewicht hebt van een kilo, maar het is maar 750 gram. En als je dan aan het afwegen bent, dan denkt iemand dat hij voor een kilo aan spullen meekrijgt en hij krijgt minder mee. Dat is vals gewicht. L, dan wordt er tekort gedaan aan de maat. Maat, dan wordt er tekort gedaan aan de inhoud. Waar, dan wordt er tekort gedaan aan wat je verkoopt. Je zet iets op marktplaats en het is zo goed als nieuw. Staat er in de beschrijving die je toevoegt, maar je weet zelf dat het product aan alle kanten stuk is. Dat is iemand bedriegen. Dat is niet slim, maar dat is gewoon iemand bedriegen. En dat verbiedt de Heere. Dat valt ook onder het achtste gebod. Dus een ander proberen geld uit de zak te kloppen op een onrechtmatige manier. En dat gebeurt in de handel soms schaamteloos. Ik weet ook niet hoe ver je daar precies in kunt gaan. Ik zou niet zo goed zijn in de handel, denk ik. Maar in Gods woord lezen we een voorbeeld daarvan. Het is kwaad, zal de koper zeggen. En als hij weggegaan is, dan zal hij zich beroemen. En dan heeft hij het voor de helft van de prijs gekregen. Ik denk dat er ook grenzen zijn. En dat ieder product ook een bepaalde waarde heeft. Dat je geen misbruik mag maken van situaties. Munt, dat is als het ruilmiddel niet klopt. Wel, veel van deze dingen zijn natuurlijk in onze samenleving bijna dichtgetimmerd. De wijze waarop fraude wordt gedaan in onze tijd is anders dan hier omschreven. Maar de zaak blijft precies hetzelfde. Mensen zijn niet beter geworden. Internetfraude is iets, denk ik, wat dag over dag toeneemt. Mensen proberen via een onschuldige mail, zo lijkt het, of een berichtje, geheime informatie te ontfutselen om zo op de rekening te komen of geld weg te sluizen. Gemeente, de preekstoel is denk ik niet de aangewezen plaats om mensen daarvoor te waarschuwen en te zeggen wat er allemaal mogelijk is. Maar ik denk wel dat ik mag zeggen dat we ook aan deze dingen kunnen zien dat het hart van de mens verdorven is en verdorven blijft. En dat in de tijd waarin we leven de mensen nog altijd weer de middelen gebruiken om het goed van de naaste, het geld van de naaste aan hem of haar te brengen. Dat toont ons de verdorvenheid van ons hart. En dat mag onder ons niet zo zijn. En als uw hart er naar uitgaat, dan hoop ik dat de prediking van vanmiddag gebruikt mag worden om ons de spiegel voor te houden, gemeente. En wat niet mag op dit gebied, dat mag zeker niet op geestelijk gebied. Er wordt ook dieverij gepleegd op geestelijk gebied. Er is een preek van de wijle oude dominee Hofman over de tekst waar David zegt: ik heb mij naar het woord uw lippen gewacht voor de paden des inbrekers. En dan legt hij dat ook geestelijk uit. Dat er op geestelijke wijze ook ingebroken wordt, gestolen wordt, iets toe-eigenen wat je niet gekregen hebt. Iets toe-eigenen waar je niet eerlijk aangekomen bent. Gemeente, zou dat geen dieverij zijn? Is dat niet een veel verdergaande vorm van bedrog en van dieverij die ook onder kerkmensen voorkomt? Valse waar aanprijzen. Op geestelijk gebied. Waardeloze troep. Waar je niks aan hebt, waar je door bedrogen wordt. Aanprijzen alsof dat de waarheid is. Terwijl het vol met leugens staat en het al zo vaak weerlegd is in de loop van de geschiedenis. Ook op geestelijk gebied wordt dit gebod vaak overtreden. Gij zult niet stelen. Gij zult uw naaste niet bedriegen. Woeker, dat is heel veel rente vragen. Je weet dat hij ander geld nodig heeft. En dat hij er niet op een andere manier aan kan komen. Dus je gebruikt die situatie om die ander nog meer te verarmen. Zoals in de tijd van de oorlog wel gebeurde, jongens en meisjes, dat er mensen waren die hadden wat eten. En dan waren er arme mensen en die vroegen om eten. En dan zei zo iemand: ja, ik heb wel een paar aardappels voor je, maar ik zie dat jij een gouden ring hebt, dan wil ik wel die gouden ring hebben daarvoor, want dat eten is duur. Misbruik maken van de situatie. Woekerprijzen vragen. Die geen recht meer doen aan de werkelijkheid. Wat dat betreft leven we ook in een moeilijke tijd als het gaat om de huizenmarkt. Ik zal daar ook niet op ingaan. Maar de vraag is ook: in hoeverre staat nu hetgeen dat gevraagd wordt nog in verhouding tot hetgeen dat geboden wordt? Kunnen we ook onze knieën buigen als het daarover gaat? Of door enig middel van God verboden? dus bezit verkrijgen op een manier zoals de Heere verboden, door diefstal, door belastingontduiking, door misbruik te maken van het vertrouwen wat men heeft, door allerlei spelen waarmee met de voorzienigheid gespeeld wordt, zoals de loterij bijvoorbeeld, kansspelen, gokkasten en wat dies meer zijn. Gij zult niet stelen. Vergenoegd zijn, gemeente, met hetgeen de Heere ons geeft. Dat mocht apostel Paulus doen. Hij zegt, ik heb geleerd vergenoegd te zijn met hetgeen ik ben. En hij zegt, ik weet wat het is. Ik weet wat het is om rijk te zijn. Ik weet ook wat het is om arm te zijn. Hij had het allebei meegemaakt. En om dan vergenoegd te zijn met hetgeen je bent. Om te zien dat het de hand des Heren is die ook deze dingen bestuurt. Dat het zijn voorzienigheid is. Hoe staat het ook alweer in zondag 10? Dat gaat niet alleen, ja ook, over gezondheid en krankheid. Maar dat gaat evenzeer over rijkdom en armoede. Dat rijkdom en armoede niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En als je dat mag beleven, gemeente, dan kun je het goed hebben, ook al heb je het arm, ook al heb je weinig. Als ik terugdenk aan mijn jeugd, mijn ouders hadden het ook niet altijd even breed en daarbij een groot gezin. Ik heb best soms wel eens gezien wat armoede betekenen kan. Dat je eigenlijk een nieuwe broek nodig hebt, jongens en meisjes, en dat je moeder daar geen geld voor heeft. Dat je je schaamt als je naar school moet. En toch heb ik vaak gezien, wij hebben het thuis niet slecht gehad. Want ik heb heel vaak mogen zien dat de Heere helpt als het nodig was. En mijn moeder zei vaak, jongen, de Heere kan van een dubbeltje ook een kwartje maken. En dat is echt waar, als de inkomsten soms weinig zijn en de Heere zegent dat dubbel, dan heb je er meer aan dan al zou je het dubbele hebben en de Heere zegent het niet. Dan ontvang je het eigenlijk in een doorboorde buidel. En een buidel, dat is een doorboorde buidel, dat is een buidel waar een gat in zit. En als je vader nou een groot salaris krijgt in een portemonnee waar een gat in zit, eer dat hij thuis is, dan is de helft eruit gerold. Daar heb je niet zoveel aan. Een doorboorde buidel, dat wil zeggen, je verliest het op een manier dat je eigenlijk zelf niet weet hoe je eraf gekomen bent. Maar het weinige dat de rechtvaardige heeft, dat is beter dan de veelheid van de goddelozen. We gaan naar onze tweede gedachte, hoe dit gebod wordt overtreden. En er worden er eigenlijk twee manieren van leven beschreven. Aan de ene kant gaat het over de gierigheid en aan de andere kant gaat het over de verkwisting. Gemeente, dit gebod dat impliceert dat mensen hun bezittingen hebben. De Heere geeft mensen hun bezittingen. U zult zeggen, ja, maar hoe was dat dan in de eerste christengemeente? Want daar was toch alles van iedereen? Nee, daar was niet alles van iedereen. Iedereen had zijn eigen bezittingen, maar wat deden de rijken? Zij verkochten hun bezittingen en zij gaven dat aan de armen. Zij deelden daarvan. Dat is heel wat anders dan dat de arme tegen de rijke zegt, jouw geld is van mij. Het moet allemaal zo geniveleerd worden dat er geen verschil meer is. Nee, in die eerste christengemeente verstonden Gods kinderen wat hun verantwoordelijkheid was. En we weten dat er zelfs mensen waren die dat na gingen spelen. Ananias en Safira, die net ook deden alsof zij de arme mensen lief hadden, maar die dat alleen maar deden om een naam te verwerven. Iedereen heeft zijn eigen bezittingen van de Heere gekregen. Tenminste, die bezittingen die u op een rechtmatige manier verkregen hebt. En van die bezittingen bent u eigenaar, of ben jij eigenaar, maar niet de eindeigenaar. Je bent, dat is een woord wat in de Bijbel vaak gebruikt wordt, je bent een rentmeester. De Heere geeft het een poosje in handen. Je mag het beheren, maar het is niet jouw geld. De Heere geeft het in de weg van zijn voorzienigheid. Je mag daar jezelf een poosje eigenaar van noemen, maar je moet straks verantwoording afleggen hoe dat je ermee omgegaan bent. Gemeente, dat geldt van al ons bezit. Dat geldt in het groots van deze aarde. Ook daarin zijn wij rentmeesters. En is het ook goed dat wij er oog voor hebben dat we op een verantwoorde wijze met deze aarde omgaan, zonder door te slaan natuurlijk. Maar dat geldt ook in het klein van ons, jongens en meisjes, dat geldt zelfs van je zakgeld. Wat je van je moeder krijgt of van je vader, kun je zeggen, ja, dat is toch voor mij. Ja, maar hoe gebruik je dat dan? Wat doe je daarmee? Daarin leren je ouders, als het goed is, aan jou al op jonge leeftijd een verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Kun je dat geld ook bewaren? Kun je ook sparen? Kun je het wegzetten of geef je het allemaal tegelijk uit? Als je dat later doet, hoe moet dat dan? Je moet dat in je jonge jaren leren. En als het goed is, doen je ouders het ook daarom. Jij bent rentmeester daarover. En iemand die het goed van een ander misbruikt, die is ook een dief. Dus als de Heere mij een gedeelte geeft om dat te beheren en ik doe net alsof dat van mij is, alsof ik daar nooit verantwoordelijkheid over af hoef, dan ben ik ook een dief. Want het is niet van mij. Het is gegeven goed waar we verantwoordelijkheid over af moeten leggen. En gemeente, als je het zo ziet, dan is het ook niet moeilijk om dat te delen. Dan is het ook niet moeilijk om daar afstand van te doen. Al zul je daar, zeker als het goed van een ander is, voorzichtig mee omgaan. Maar als je denkt, het is van mij, dan is die stap veel en veel moeilijker. En nu worden er op twee manieren misbruik van gemaakt. Er wordt in de eerste plaats gesproken over gierigheid. Gierigheid, dat is hebzucht. En hebzucht, dat is dat iemand het bezit wil hebben om het bezit. Het is immers zijn eigendom. En ja, daar is nooit een einde van. Je denkt misschien, als je gierig bent, als ik zoveel heb, dan heb ik wel genoeg. Maar dat is niet zo. Als iemand 1000 euro heeft, dan wil die 2000. En als iemand 100.000 euro heeft, wil die 200.000. En als iemand 1 miljoen heeft, wil die 2 miljoen. Het is niet zo dat iemand die gierig is, zegt bij 1 miljoen en dit was voor mij de grens. Gemeente, daar is geen grens. Dan is het goed, dat is onze God geworden. Dat is wat wij dienen. Het is heel opmerkelijk dat de mammon in de Bijbel naast God geplaatst wordt. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Je kunt niet God dienen en het geld. Het bezit, dat is onmogelijk. Als het bezit onze afgod is, dan kun je daarnaast niet God dienen. Is dat dan zo erg, gierigheid? Ja, dat is een hele grote zonde. Zonde? Ja. Weet u dat gierige mensen mogen niet aan het avondmaal komen? In het rijtje wat staat in het avondmaalsformulier van zonden die ergerlijk zijn, mensen die gezegd worden dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, daar staan ook de gierigaars. Gierigaars moet gezegd worden, u bent buiten Gods koninkrijk. Zolang als u in deze zonde blijft leven, u beseft niet waar u uw goederen voor gekregen hebt. U dient uw bezit als de mammon, als een afgod. En dat verbiedt God. Hij zegt, vergadert u geen schatten op de aarde. Dat mag nooit een doel op zich zijn. Iemand die veel krijgt, heb ik gezegd, die heeft een hele, hele grote verantwoordelijkheid. En iemand die die verantwoordelijkheid beseft, die ligt soms wakker. Ik heb dat wel eens gehoord van iemand die heel veel geld had. En die zei, ik lig er wakker van. Want het lijkt wel mooi om veel geld te hebben, maar hoe geef je dat op een verantwoorde manier uit? Want je begrijpt, als je veel geld hebt, dan kun je binnen 10 minuten vanaf zijn. Er zijn heel veel mensen die daar aardig geïnteresseerd voor zijn om dat geld voor je over te nemen. Maar dat mag natuurlijk ook niet. Dat is ook op een verkeerde manier met je geld omgaan. Maar hoe geef je dat nu op een verantwoordelijke manier uit, zonder mensen afhankelijk te maken? Zonder het geld te gebruiken als een machtsmiddel? Nou, daar is denk ik heel veel knieënwerk voor nodig. En als wij veel geld hebben en we hebben daar geen werkzaamheden mee, hoe wij dat op een rechte manier moeten gebruiken, dan vrees ik dat het geld voor ons een valstrik is. En dat het een grote belemmering is op weg en reis naar de eeuwigheid, dat je het beter niet gehad zou kunnen hebben. Het is beter om arm te zijn en het koninkrijk der hemelen binnen te gaan, dan om rijk te zijn en buiten te blijven. Dus gierigheid, een vreselijk grote zonde. De dichter zegt, laat gierigheid mij in haar strik niet vangen. Laat mij het geld toch niet te pakken krijgen. Laat mij niet komen in de macht van het geld. Maar er is ook een andere kant. En de andere kant, dat is misbruik en verkwisting van zijn gaven. Dat is ook een zonde die begaan wordt door mensen die geld hebben en ermee smijten. Het besef niet hebben ook waarom zij het hebben. Die gierigheid die denkt, het is van mij. En ik doe ermee wat ik heb, wat ik wil, dus ik hou het in mijn eigen handen. Maar iemand die misbruik maakt, die doet precies hetzelfde. Die zegt, het is van mij en ik geef het uit waar ik wil en wanneer ik wil. En of het nu belangrijk is of niet belangrijk is, dat maakt me helemaal niks uit. Dat is verkwisting, dat is niet beseffen waarom de Heere ons deze goederen gegeven heeft. Gemeente, over het algemeen mogen wij het nog vrij goed hebben in onze gemeente. Hoewel, laten we oog hebben voor de gezinnen waar ook het moeilijk is. Als er van 1 inkomen geleefd moet worden, als er verschillende kinderen zijn, als er sprake is van school zijn, dan kun je soms van een afstand al zien, dat gezin moet het niet gemakkelijk hebben. En laten we hen ook gedenken. In de tijd, in de koude tijd waarin we vaak leven. Aan de andere kant, misbruiken. Dat is het niet gebruiken voor het doel waartoe de Heere het gegeven heeft. Dat, ja, als je kleding voortdurend moet veranderen, als je schoenen voortdurend moeten veranderen, als je tassen voortdurend moeten veranderen, en noem maar op, noem maar op. De bezorgdiensten hebben het ook druk in deze tijd, de winkels zijn dicht, maar het kopen gaat ook door. En is dat nou altijd nodig? Is het nou werkelijk versleten? Waarom moet het vervangen worden? Kan het niet op een andere manier? Leven wij niet voor de tijd? Weet u dat dat ook een van de kenmerken is van de eindtijd? Het zal zijn, zegt de Heere, in het laatste der dagen, dan zal het zijn als in de dagen van Lot. Ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Ze leefden, ja, op zich zijn dat geen verkeerde dingen, maar ze leefden zonder God. En wie zijn geld gebruikt zonder God, die gebruikt het verkeerd. Misbruik van zijn gaven. Laten we daarop letten dat hier in de catechisme staat, het zijn zijn gaven. Het is zijn eigendom. Hij geeft het ons in bruiklijn. En de Heere ziet wat wij ermee doen. En de Heere heeft de blijmoedige gever lief. De Heere geeft het u misschien, gemeente, om te laten zien, wat is nou uw band tussen u en de kerkelijke gemeente? Wat is nou uw band tussen u en mijn dienst? Wat is nou uw verantwoordelijkheid ten opzichte van u en van de naaste? De Heere heeft de blijmoedige gever lief, niet de zuchtende gever, niet de krampachtige gever, maar de blijmoedige. Maria, jongens en meisjes, was niet krampachtig toen ze de Heere Jezus wilde zalven met dat flesje. Toen gaf ze daar alles aan. 300 penningen, een heel jaarloon. En Judas was boos. Hij zegt, dat is nou verspilling. Nee, dat is geen verspilling, want ze gaf het aan de Heere. Ze gooide het niet weg. Maar ze gaf het aan de Heere. Ze drukte haar liefde uit. En eigenlijk was dat jaarsalaris daar nog maar een fractie van. De Heere heeft het haar niet kwalijk genomen. De Heere te mogen dienen van onze goederen, dan hoef je niet karig te zijn. De Heere heeft de blijmoedige gever lief. Hij ziet ook in deze tijd, gemeente, wat onze verhouding is tussen hem en tussen zijn dienst. En dan hebben wij als gemeente, ik zeg het er maar weer bij, niet te klagen. Dat alles nog zo zijn voortgang mag hebben, ook in deze moeilijke tijden waarin we leven. Ook een beproeving, denk ik. Ook voor het gemeentelijke leven. Wat is nou echt? Wat houdt nou stand? Wat wordt nou gedaan omdat de mensen het zien? Of wat doen wij nu vanuit ons hart? En dan bewaren de Heere ons voor die twee klippen. Gierigheid en verkwisting. En hij geeft ons het goed te mogen gebruiken, onze derde gedachte, waar we nodig naartoe moeten. Zingen we eerst Psalm 62 en daarvan het zevende vers. Vertrouw wat uw begeerte ook zij, nooit op geweld of roverij, en word niet ijdel als het vermogen gedurig aanwast. Waakt en let dat gij het hart er nooit op zet, zo wordt ge door geen schijn bedrogen. Het zevende van Psalm 62. Derde gebod wat dit gebod gebiedt, dan is er heel veel wat verboden wordt, maar er is even zoveel wat geboden wordt. Wat gebiedt u God in dit gebod, dat ik mijn naaste nut waar ik kan en mag bevorderen. Heel opmerkelijk dat in dit antwoord, gemeente, gelijk de lijn naar de naaste getrokken wordt. Wij denken met geld in de eerste plaats aan onszelf. Maar in dit antwoord wordt eigenlijk vooral de nadruk gelegd op de naaste en straks ook op de nooddruftige. Dus dat geld, dat heb ik gekregen om daar iets mee te doen. En ik heb een verantwoordelijkheid naar mijn naaste, in mijn nauwe omgeving of degene die op mijn weg gebracht zijn. Waar ik kan en mag bevorderen. Waar ik kan. Sommigen kunnen niet. Je moet zelf ook leven. Als je kinderen hebt, moet je ze ook onderhouden. En dan is er begrip voor dat er niet weinig, niet veel overschiet om daarnaast nog eens aan anderen te geven. Dat is ook begrijpelijk. En dat is ook geoorloofd. Je kunt niet alles weggeven. Maarten Luther, jongere meisje, die gaf alles weg. En op een gegeven moment had zijn vrouw alleen nog maar een lepel over. Ja, dat gaat natuurlijk niet goed. Maar goed dat die vrouw er ook ietsje anders over dacht van Luther. Anders was het niet goed gekomen. Je hoeft niet alles weg te geven aan je naast. Je mag zelf natuurlijk ook leven. Je mag voor je kinderen zorgen. Maar er is toch heel duidelijk, dat staat ook in het huwelijksformulier, een verantwoordelijkheid ten opzichte van de naaste, waar ik kan en waar ik mag. Waar ik mag, dat betekent, ja, je kunt niet iedereen helpen. Je mag ook niet iedereen geld geven. Je kunt niet iemand geld geven om zijn verslaving in stand te houden. En dat is ook goed als het gaat over allerlei bedelaars, ook uit Oost-Europese landen, die in Nederland ook wel voorkwamen, misschien nog wel voorkomen, dat er ook bepaalde regels over zijn hoe we daar mee om moeten gaan. Want er is ook op dat gebied behoorlijk veel misbruik gepleegd. Maar natuurlijk moet er een genegenheid zijn als je iemand echt kan helpen, om hem of haar ook te helpen. Maar een dronkaard, die geeft je geen geld voor drank. En een drugsverslaafde, die geeft je geen geld voor drugs. Dat mag niet. Die moet je helpen om van die verslaving af te komen, of ergens te krijgen bij een instelling waar men hem of haar helpen kan. Waar ik kan en mag. En dan moet in de eerste plaats, gemeente, moet ons hart uitgaan naar de huisgenoten des geloofs. Ook als het gaat over het zakenleven, ik wil dat toch ook onder uw aandacht brengen. Dan is het goed, denk ik, om in de eerste plaats ook te kijken naar diegenen die adverteren in de kerkelijke bladen. Of diegenen waarvan u weet dat ze deel uitmaken van onze of van een kerkelijke gemeente in onze omgeving. Juist ook in deze tijd waarin het zo moeilijk is, mogen we in de eerste plaats kijken naar onze eigen mens. Doe wel aan alle mensen, dat blijft. Maar in het meest staat er in de Heilige Schrift aan de huisgenoten des geloofs. Meest zegt Paulus in Galaten 6 vers 10 aan de huisgenoten des geloofs. Een winkel die op zondag open is, die moet onze voorkeur in eerste plaats niet hebben. En ik weet dat we in een tijd leven, gemeente, waarin daar helemaal niet meer naar gekeken wordt. Voor 2 euro, als iemand jarenlang klant geweest is, dan stapt men voor 2 euro over naar een ander. Zonder dat er, en nou weet ik wel, onze eigen mensen mogen er natuurlijk ook geen misbruik van maken. Concurrentie is ook niet verkeerd. Maar aan de andere kant laten we niet om de minste of geringste reden elkaar in de steek laten. De Heere ziet daar ook op toe. De Heere zal straks zeggen tegen de zijnen: ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. En dan zullen zij zeggen, wanneer hebben wij dat gedaan, Heere? En dan zal de Heere zeggen, voor zoveel gij dat een van mijn minste broederen gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. De Heere ziet ook in deze dingen, gemeente, hoe wij met ons geld omgaan. Met hem al zo handelde als ik wilde dat men met mij handelde. Ik wil niet graag dat ik bedrogen word, dus dan moet ik andere mensen ook niet bedriegen. Naastenliefde, hoe ver strekt naastenliefde? Zo ver dat ik met mijn naaste moet doen wat ik wilde dat men met mij zou doen. Dat is iets wat we eigenlijk nooit meer moeten vergeten. Als het over de naaste gaat, ook als het over het bezit van de naaste gaat, moet eigenlijk altijd de eerste vraag zijn, wat zou ik ervan gevonden hebben als men dat bij mij zou doen? En als je dan zegt, nou dat zou ik erg gevonden hebben, moet je het zelf ook niet doen. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Daarenboven ook dat ik trouwelijk arbeide. Dat vraagt de Heere van ons. Als iemand niet wil werken, dan zal hij ook niet eten. Uitkeringsfraude is zonde. Als je kracht hebt om te werken, moet je werken. Als je verplicht bent om te solliciteren, dan moet je solliciteren. Het kan niet zijn dat iemand leeft van een uitkering en daarnaast gewoon een hele week aan het werk is, omdat blijkt dat hij of zij toch niet mankeert wat hij zou mankeren. Dat is zonde tegen het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Trouw bewijzen. In je werkkring. Trouw bewijzen aan je baas. Op tijd komen jongens en meisjes als je ergens werkt. Nou, dat hoort erbij. Trouw zijn. En je werk afmaken zoveel mogelijk. Dat hoort erbij. Trouwelijk arbeiden. Het is niet altijd makkelijk. Werk is soms zwaar. Maar dat komt door onze zondeval. De Heere heeft gezegd, in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Maar het is een voorrecht als hij ons werk zegent, dat er brood mag zijn. Er zijn ook mensen die hard werken en nauwelijks iets hebben. Het werk wat wij hebben, de taken die wij hebben, staan ook in de verantwoordelijkheid die wij hebben ten opzichte van de Heere. Daarom wordt er ook gesproken over ons beroep als een goddelijk beroep. Niet alleen dominee is een goddelijk beroep, een verpleegster heeft ook een goddelijk beroep. Een huismoeder heeft ook een goddelijk beroep. En een ieder in zijn goddelijk beroep moet doen wat de Heere vraagt. Stakingsrecht hebben we in Nederland. We hebben het gezien enkele maanden geleden, hoe een heel land tot een chaos kan worden als mensen de wegen afsluiten of anderszins. Gemeente, dat is niet de manier, bijbels gezien, om ons ongenoegen kenbaar te maken. Ik zeg niet dat er geen onrecht is in Nederland. En ik zeg niet dat wij niet met de boeren van doen moeten hebben. En ik zeg niet dat de regels altijd evenwichtig zijn. Zeker niet. Als je kijkt naar de boeren, als je kijkt naar de vissers, dat zijn beroepen waar vaak veel christenen in arbeiden, dan is er best wel reden om bezorgd te zijn hoe daarmee omgegaan wordt. Maar dat maakt nog niet alles toegestaan in de manier waarop wij tegen die regels vechten. Je ziet ook in de achterliggende week wat er zo in een achterliggende weken wat er zo in een ogenblik in een land gebeuren kan. Gemeente de Heere, bewaren ons voor revolutie. Opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Dat moet, als het goed is, de begeerte zijn. Je mag best veel verdienen, maar wat ga je ermee doen? Waarom wil je dat? Zit daar iets achter van de christelijke naastenliefde? Zit daar iets achter van de begeerte om de Heere te dienen? Is dat ons oogmerk? Want dat zou het moeten zijn, opdat ik de nooddruftigen helpen mogen. Jongens en meisjes, weet je wie dat graag willen? Dat zijn mensen, mag ik het heel eenvoudig zeggen, die graag op de Heere Jezus willen lijken. De Heere Jezus had geen huis, hij had geen geld, hij had geen goed. Ja, hij had alles. Maar hij heeft alles verlaten. Paulus zegt, hij is arm geworden daar hij rijk was. Zo arm dat de Heer Jezus op deze aarde niets anders had dan een beestenstal waarin hij geboren werd. Hij moest leven van de gaven van enkele mensen die hem in liefde gediend hebben. Maar dat was nou de lust van zijn leven. Zijn lust was niet om zichzelf te verrijken, maar zijn lust was om te dienen. Om anderen rijk te maken, wilde hij arm worden. Gemeente, dat is de ware naastenliefde. Dat is wat onze begeerte moet zijn, om op Christus te willen lijken. Om zijn voetstappen te drukken. Christus heeft de rijkdom niet nagestreefd. Christus' hart was niet vatbaar voor geld en voor goed. Maar zijn hart heeft gebrand uit liefde tot zijn naaste. En dat heeft hij nagestreefd in de 33 jaar dat hij op deze aarde was. Dat hebben zijn handen, waarvan we vanmorgen hoorden dat ze gebonden werden, gedaan op deze aarde. En wat hij deed, dat was verdienstelijk. En als wij het doen, dan is het alleen maar in het beste geval uit dankbaarheid. Gemeente, de Heere geven dat dit gebod zo in de praktijk van ons leven een plaats mogen hebben. Gij zult niet stelen. Amen.